Hallo, wat fijn dat je luistert naar Tussen je oren. De podcastserie van de Hersenstichting over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. De processen die zich in je hersenen en dus letterlijk tussen je oren afspelen, zijn voor anderen vaak niet zichtbaar en daarom soms moeilijk te begrijpen. Maar dat je het niet kunt zien, betekent niet dat het er niet is. Ik ben Annemiek en als trotse ambassadeur van de Hersenstichting ga ik in iedere aflevering met iemand in gesprek die ons iets kan vertellen over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. Wat gebeurt er in je hersenen? En wat voor een invloed hebben deze gevolgen op je functioneren? Dit mag dan wel letterlijk tussen je oren plaatsvinden, maar zit zeker niet figuurlijk tussen je oren. Vandaag ben ik in Gent met DT, zoals Bart Lucassen dat altijd zegt. En Bart Lucassen zit tegenover mij. Bart, wie ben jij? Kun je jezelf voorstellen?
Ja, een hele ruime vraag natuurlijk wie ik ben. Maar gezien vanuit het nu ben ik Bart Lucassen. Ik ben 51 jaar. Woon weer in Gent sinds kleine anderhalf jaar. Ja, eigenlijk Doornenburg, het dorp hiernaast. En ik heb een bedrijf, ADHD Positief, waarin ik verschillende activiteiten heb. Ik heb een vriendin waar ik al 29 jaar samen mee ben en een zoontje van 11. Dat is een beetje de beknopte versie van.
De beknopte versie. Toen ik je van tevoren aan de telefoon had, toen zei je al, het is zo'n brede vraag, wat mag ik dan zeggen? Ja. Maar nee, je hebt er goed over nagedacht. Nou. Goed gedaan, Bart. En we zijn inderdaad in jouw kantoor nu, ADHD Positief. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar eerst ga ik de standaard vraag stellen die ik aan iedere gast stel. Namelijk, wat betekenen je hersenen voor je?
Ja, dat is wel een hele goede vraag.
Ook een hele brede, hè?
Ook een hele brede. Ik hou van filosoferen, maar goed, daar hebben we de tijd nu niet voor. Mijn hersenen betekenen eigenlijk heel veel voor mij. En dat is iets wat ik me eigenlijk de laatste jaren pas echt bewust van ben geworden. Voornamelijk door bij familieleden en vrienden en in gezinnen waar ik te maken heb gekregen met de dementie. Waardoor je in één keer gaat nadenken, ja, goh, die hersenen die zijn toch wel heel bijzonder.
Ja.
En het is heel vervelend als die niet meer gaan werken zoals ze horen te werken. En onderdeel daarvan is een stukje van wie ik zelf ben. Door goed voor mezelf te zorgen wil ik zo lang mogelijk fit blijven. Ook omdat ik een zoontje heb. Maar ook omdat ik zelf dan het allerbeste functioneer. Dus ik ben ook wel bewust bezig gaan met mijn lichaam en mijn geest. Dus uiteindelijk ook met mijn hersenen. Om dat zo gezond mogelijk te houden. Dus heel belangrijk.
Ja, daar heb je ook voor een deel je werk van gemaakt, toch? Want ik ging naar jouw website, bartlucassen.nl. En daar zag ik dat je heel erg ook bezig bent met lifestyle. Mm-hmm. Misschien is dat ook wel onderdeel van ADHD Positief. Daar komen we zo op terug. Kun je mij vertellen wat ADHD Positief precies is? Het is het platform wat je opgezet hebt.
Zeker. Ik kan dat wel goed uitleggen. Ja, dus ik ben in 2014 begonnen. Ik ben er 10 jaar mee bezig. Ik ben nu zelf 51 en op mijn 40ste liep ik een beetje behoorlijk vast in mijn leven. Met allerlei kenmerken en problemen die ontstonden eigenlijk al vanuit mijn jeugd. Maar dan kwam ik daar rond mijn 40ste weer in vast te zitten. En na mijn middelbare schoolperiode, die mislukt was, ging van ateneum naar zonder diploma van school. Ben ik bij het Korps Mariniers gekomen, 16 jaar gezeten. Daar had ik gewoon minder last van mijn gedragskenmerken en van de problemen waar ik in mijn jeugd tegenaan liep. En op mijn 35ste ben ik daar weggegaan, bedrijfsleven ingegaan. En toen werd er weer heel andere dingen voor mij gevraagd. Dus toen liep ik een beetje vast weer in mijn systeem. Ook met allerlei projecties en conditioneringen die ik vanuit vroeger had meegekregen. En dan ben ik gaan onderzoeken. Nou, een lang verhaal kort is dat ik uiteindelijk een diagnose ADHD heb gekregen. En op dat moment dacht ik van nou, ik weet nou wat het is. Dus ik regel het zelf wel. Maar 2 jaar later liep ik toch nog steeds behoorlijk vast en werd ik er echt ongelukkig van. En toen ben ik het verder gaan onderzoeken met een psycholoog. En op dat moment ben ik ook een community begonnen voor volwassenen met ADHD.
En
niet wetende dat dat zou uitgroeien naar een heel bedrijf 10 jaar later waar ik nu zit.
Dus je fulltime baan, ja.
Het is gewoon een baan geworden, ja. Het is gewoon mijn purpose, het is gewoon wat ik doe.
En het bedrijf heet natuurlijk ADHD Positief. Mm-hmm. Dus ik neem aan dat we zo de positiviteit ingaan. Tenminste, nou ja, dat weet ik niet, dat is een aanname.
Dat is inderdaad een aanname. Ja, het mooie daarin is, zeggen ze vaak, ja, het is niet alleen maar positief, een label. Nee, dat geloof ik zeker ook. Er zitten zeker ook negatieve kanten aan. Maar het omarmen van wat niet goed is, is ook een bepaalde positiviteit.
Nou, precies.
Het is maar hoe je er naar kijkt.
Nou, en dat is ook heel inspirerend. Maar daarom dacht ik ook van, ik maak het bruggetje even naar het moment dat je zei, oké, rond mijn 40ste liep ik vast. Wat gebeurde er? Wat waren de dingen waar je tegenaan liep?
Nou ja, Dat was op zich best wel heftig. Want in mijn jeugd, dat komt weer vanuit mijn jeugd, zit altijd een verhaal aan. Dus als, ja. Als het te lang wordt, moet je het zeggen.
Ja, dan zeg ik
maar
het.
Maar dit startte echt in mijn jeugd al. Toen ik echt jong was, was ik een klein mannetje met wit haar en erg geliefd. Kon heel goed sporten, supergoed leren. Nou, eigenlijk kon ik niet goed leren. Ik wist gewoon alles, dus ik hoefde niks te doen. Dus dat is later ook een probleem geworden. En op dat moment hadden ze gouden bergen, werden mij beloofd. En mensen zagen mij als iemand die alles makkelijk zou gaan fixen. Totdat ik in het voortgezet onderwijs kwam. En daar moest je echt wel gaan leren. En ik had dus nooit geleerd om te leren. En dan moet je door een leerkuil heen, maar dat kon ik niet. Plus dat ik met mijn gedrag en mijn zijnsbeeld niet gewoon in het systeem paste. Daar begon ik vast te lopen. En zo ben ik van Atheneum naar een andere school gegaan. En weer naar een andere school, nou zo door. Ja. Totdat ik zonder diploma van school ging. En dat heeft heel veel negativiteit in mij gezet. Heel veel weerstand in mij gegeven, wat in mijn systeem is blijven zitten.
Demotiverend, kan ik me voorstellen.
Ja, ook, maar ook heel veel verdriet en het gevoel hebben dat mensen me niet begrepen. Dus dat heeft zich opgestapeld.
Ja.
En in die tijd met Corus Mariniers had ik daar geen last van. Daar leefde ik gewoon prettig in een functioneel, ook in een actieve omgeving. En dan deed ik dingen die mij boeiden. En toen later in het bedrijfsleven kreeg ik weer te maken met dingen die ik ook moest doen toen ik nog jong was, wat die ik niet kon. En daar begon dat weer te botsen. Dus al die patronen en conditioneringen, die drukte daar weer in mij. En daar bleek gewoon eigenlijk dat er nog heel veel onverwerkt zeer van vroeger zat.
Ja, precies.
En dan ben ik gaan verstoppen, gewoon proberen omheen te gaan werken. Er is heel veel ook goed gegaan, maar er is ook heel veel fout gegaan. Dus doordat ik schulden heb gemaakt. Of in een relatie waarin mensen mij niet begrepen, maar ik de ander ook niet begreep waar je vast kan zitten. Dus een hele opeenstapeling van verschillende vervelende dingen die ertoe brachten dat ik daar terecht kwam.
En wat maakte dan dat het in het Korps Mariniers goed ging?
Ik denk allereerst, ik vind het heel moeilijk om iets te bestuderen wat mij niet interesseert.
Ja.
Dus, en ik ben heel erg energiek, dus ik heb veel energie. En op school moest je vroeger ouderwets je mond houden in de bank gaan zitten. En bij het Corus Mariniers was er juist ruimte om heel veel te bewegen. Dus hoofdzakelijk was ik daar bezig met mijn handen en met mijn voeten en met mijn lichaam. En daarnaast moest je ook studeren, anders kon je het niet halen.
Ja.
Nou, dat deed ik dan, want ik wilde het halen. En het was meer ondergeschikt aan de beweegkant, vond ik dan.
Dus
en zo
het was
ben ik daar
niet, zeg maar, zoals op de middelbare school, dat je en wiskunde en Nederlands.
Nee.
En dat je allerlei vakken hebt en daar moet je allemaal wat mee. En de helft vind je misschien wel oninteressant.
Ook dat nog eens.
Ja.
Dus ja, het is een hele interessante mix, zeg maar. Het is best wel complex.
Ja.
Maar kort gezegd is dat het wel. En bij het korps had ik dat niet. Dan moest je wel leren, ook best wel veel intensieve dingen. Alleen vond ik interessant. Dat is makkelijker om aan te voldoen.
Wat fijn.
Ja.
Dan ben ik dus ook heel erg benieuwd naar. Ik kan me voorstellen namelijk ook dat je die ervaring wel meegenomen hebt in het opbouwen van in eerste instantie weer jezelf. Want op het moment dat je tegen jezelf aanloopt, dan breek je natuurlijk lichtelijk een beetje af. En als ik naar jou kijk, heb je volgens mij enorm goed weer opgebouwd.
Ja.
Maar hoe heb je dat gedaan? Jij liep tegen jezelf aan en toen?
Dat is wel ook wel interessant, maar dat vind ik bij alles. Kijk, ik geloof zelf dat je niet altijd controle hebt over wat je doet. Dus ik geloof ook dat dingen gewoon nou eenmaal zo gaan zoals ze gaan. Maar ik denk heel ver dat heel veel dingen ontstaan omdat het gewoon zo gaat. En jij beschrijft hele mooie dingen waarvan ik zelf ook denk, ja, dat heb ik als persoon nou mooi gedaan. Maar daarnaast zijn heel veel dingen die ik helemaal niet goed heb gedaan. Als ik daar zoveel controle over zou hebben, dan zou ik wellicht ook al die dingen die heel verkeerd zijn gegaan niet bewust zo hebben gedaan.
Ja.
Niet hebben gedaan.
Nee,
dus ik denk dat het
het
leven je voor een deels overkomt. En ik heb gewoon het geluk gehad dat ik heel veel veerkracht en in mezelf heb zitten en mentaal niet te breken ben, dat ik daarmee heel ver kan komen.
Ja.
En dat is ook mijn valkuil. Want omdat ik zo lang en zo krachtig ben en mentaal heel sterk ben, ben ik ook veel te lang doorgegaan in het systeem wat niet werkte, totdat ik daar helemaal in knakte en dat niet meer wilde. Ik wilde gewoon niet meer zo leven.
Ja.
Dus dat zit heel dicht tegen elkaar aan.
Zou je dan zeggen dat je dus ook nooit gevallen bent?
In die zin eigenlijk niet.
Nee.
Maar het is meer de afwijzing van buiten.
Precies.
Wat mij die ervaring geeft, zeg maar. Dus omdat andere mensen je afwijzen omdat je iets niet doet of kunt. Of dat je iets, omdat je zo slim bent, waarom doe je dit niet? Je kan het allemaal makkelijk. Dus al die afwijzingen, nou jongens af aan, dat doet gewoon iets in je systeem.
Ja, tuurlijk.
Dus mijn
ja.
systeem is gewoon een beetje kapot gemaakt. Maar
ja.
Ja,
je wordt beoordeeld op wie je bent. En het is niet dat je dat allemaal bewust doet.
Nee, ik geloof helemaal niet dat bewust gaat. Maar je bent er wel verantwoordelijk voor.
Ja,
dus
tuurlijk.
Dat snap ik wel. Dus in het systeem waarin we leven, ik geloof dat ik niet verantwoordelijk ben voor wat er gebeurd is. Dat is gebeurd, maar wel voor hoe je er daarna mee omgaat.
Ja.
En je wordt als verantwoordelijke gezien altijd.
Ja.
Dat is wel best wel lastig, vind ik.
Kun jij ons eens meenemen in jouw hoofd? Hoe gaat het er aan toe?
Nou, ik heb altijd heel veel onrust ervaren in mijn systeem, in mijn hoofd. Dus echt een soort Formule 1 seizoen, maar dan zonder remmen, zeg maar. Zo is het altijd gegaan. En dat heeft er denk ik ook mee te maken, meer vanuit het traumastuk die ik heb opgelopen, dat daar heel veel onrust in mijn hoofd zat. En als je dan kijkt naar een label als ADHD, waar ik niet direct in het label geloof, maar wel in de gedragskenmerken en meer trauma wat eromheen hangt, heeft al die onderdrukking en het niet begrepen worden, hebben die gedragskenmerken rondom ADHD bij mij heel erg versterkt. Dus dat is bij mij heel erg gaan groeien. En nou, nu moet je me even verder helpen.
Helemaal goed.
Ja, nou, dit is dus wat je zegt, wat gebeurt in je hoofd? Nou, dat, dit dus.
Want
dat
is
nou
exemplarisch.
Dat is echt een hele grote vraag. Waardoor precies. Ik al met mezelf in een systeempje ga denken.
Ik ben benieuwd, hè, want wij zitten nu met z'n tweeën hier. Kijk, als ik naar mijn eigen hoofd kijk. Ik ben natuurlijk nu bezig met het gesprek volgen. Heel goed luisteren. Mm-hmm. Wat zeg je nou eigenlijk? Welke kant willen we op met het gesprek? Ik heb allerlei dingen, vragen voorbereid. Yeah. Waarvan ik denk, zou ik hem wel vragen? Zou ik hem niet vragen. Wat zit er op dit moment allemaal in jouw hoofd als we aan het kletsen zijn?
Nou, ik ben best wel in het moment aanwezig nu. Maar ik ben wel heel erg bewust aan nadenken, omdat de ontwerp waar het over gaat, heeft heel met mijn hele zijnsbeeld te maken. Dus het gaat eigenlijk vanaf vroeger. Dus er speelt heel veel omheen. Dus ik denk dat ik best wel redelijk onder controle heb. Maar de vragen zijn filosofisch gezien best wel groot. Dus dan ga ik wel met mezelf aan de haal. Dus dat is wat nu gebeurt. Maar ik voel me wel heel kalm. Daar doe ik heel veel omheen om me kalm te voelen, zeg maar. Dat zijn allemaal dingen die ik doe.
Wat doe je dan?
Ja, nou, ik heb heel veel eromheen mezelf aangeleerd. Dus ik was er vroeger al mee bezig, maar niet zo bewust. Maar de laatste 10 jaar ben ik bezig geweest om te kijken hoe kan ik nou gewoon meer uit mezelf halen. En wat die onrust die in mijn hele systeem zit, waar het dan ook door komt, hoe kan ik daarmee om leren gaan? Om gewoon goed te functioneren. En zo ben ik van alles gaan proberen. Van beter leren slapen, tot meer rust in mijn hoofd krijgen met mediteren, ademhalingsoefeningen, nou, koud douchen of een intermittent fast. Er zijn van allerlei dingen die ik doe om eigenlijk mezelf te tweaken. En dan vooral om te zorgen dat ik kan doen wat ik moet doen. Dus vroeger had ik geen doelen. Dat is heel lastig. Dan ga ik eigenlijk open. En dan ga ik met alles bezig. Dat is een beetje ADD-gedragskenmerk, dat je met allerlei dingen bezig bent. Maar ik heb hele heldere doelen over wat ik wil bereiken. En dan heb ik heel goed beschreven wat dat is. Heb ik eigenlijk op papier staan, 2 A4'tjes, maar al mijn doelen, zelfs voor een jaar. En nu weet ik heel goed van wat ik doe, of dat bijdraagt aan mijn doelen. En dat geeft dan uiteindelijk ook weer rust. Want dan weet ik, als ik afgeleid raak, wat vaker ook gebeurt, van hey, ik ben even weg nu. Ik ben niet meer bezig met wat ik moet doen. En dan kan ik me terughalen. Dus zo heb ik zelf een soort systeem ontwikkeld om me heen.
Dus het zit inderdaad heel erg in jouw levensstijl. Mm-hmm. Waar je heel bewust mee omgaat. Dat je jezelf goed kan laten blijven functioneren. Ja, ja, dat klinkt heel plastisch als ik dat zo zeg.
Ja, maar het is wel zo.
Ja, want jij zei net, ik geloof niet in het label, maar ik geloof wel in de kenmerken.
Zeker.
Welke herken je daarvan?
Bij mezelf?
Ja.
Afgeleid raken. Onrust heel erg in mijn hoofd en in mijn systeem.
Zit dat dan ook in je lijf?
Ja, in mijn lijf. Ja, ja. En ik zeg, herken je ervan? Maar ik heb daar tegenwoordig veel minder last van.
Precies. He,
dus in die zin zijn er veel kenmerken die je over mij heen kan leggen. Maar de meeste heb ik in die zin geen last meer van. Dus het is wel een verschil. Voorheen had ik echt wel last ervan. En nu zitten ze in mij. En ik heb er wel, ze zijn er wel. Maar alleen ik kan ze gewoon, ik kan het toelaten. Ik denk, ja, dat is eenmaal wie ik ben. Ik vecht er niet meer tegen. Anderzijds heb ik dus gewoon dingen mezelf aangeleerd om daar gewoon goed mee om te gaan.
Ja.
Dus ik kan niet meer echt zeggen dat ik er heel veel last van heb.
Maar je herkent ze van vroeger uit.
Zeker. En ja, waar ik wel last van heb, als je het hebt over last van hebben, dan is het meer nog een traumastukje wat in mij zit, waar we het net over hadden ten opzichte van vroeger. Dus die afwijzing en het niet begrepen worden, dat dacht ik wel opgelost te hebben. Maar er zit nog wel een stukje waar ik iets dat ik nog aan moet kijken, zeg maar.
Ja, ja, precies. Dus eigenlijk zeg jij, ik heb vanuit wie ik ben en hoe ik opgegroeid ben, heb ik bepaalde kenmerken en daarnaast vanuit mijn ervaring een trauma. Maar vanuit hoe ik mijn leven ben gaan inrichten, heb ik daar meer grip op kunnen krijgen. Zeg ik dat goed op die manier?
Ja, dat zeg je heel goed. Dat zeg je heel goed. Ja. En ook, ik ben nu zelf ondernemer, al 13 jaar, maar nu werk ik helemaal voor mijn eigen bedrijf. En ik heb eigenlijk gewoon een leven om me heen gecreëerd die het beste bij mij past.
Wat
en dan
goed.
Daar ook mensen bij gezocht die weer dingen kunnen die ik niet kan. Om dan zo proberen het schild te krijgen. Zodat ik gewoon lekker mijn ding kan doen.
Wat fijn voor je. Ja. Dat is toch wat je iedereen gunt. Ja,
ja, eigenlijk wel. Ja,
ja. Want dan komen we bij dat stukje positiviteit. ADHD positief. Wil je de naam toelichten?
Eigenlijk het woord zegt het al. In de tijd dat ik het begon, heet het ADHD bij volwassenen. Maar al snel zag ik veel stigmatisering en zelfstigmatisering en ook negativiteit rondom het label. ik vond gewoon dat er anders moest. Dus ik denk, ja, mijn missie is gewoon om meer positiviteit rondom ADHD te brengen. En zo is ADHD positief uiteindelijk weer geboren. Dus het is maar heel kort ADHD volwassenen geweest en uiteindelijk al snel ADHD positief geworden.
Als ik goed naar jou luister, dan hoor ik dat jij in het verleden best wel eens lastig hebt gehad van interpretaties van mensen van jouw gedrag. Die voor jou eigenlijk het allemaal moeilijker gemaakt hebben. En als ik nu naar jou luister, dan denk ik, volgens mij wil jij iets doen aan de beeldvorming van ADHD om juist de kracht er ook uit te halen. Klopt het als ik dat zo zeg?
Ja, en de kracht eruit halen. Ja, in ieder geval om mensen te laten zien dat de label maar het label is, maar dat je zelf uniek bent en dat er veel meer bent, dat je veel meer bent dan als alleen dat label. Dat is al vaak een vertrekpunt.
Ja.
En kracht halen vind ik vaak ook een beetje een gevaar, want om als iemand te gaan zeggen je moet kracht uit je label halen, dan het is heel mooi om mensen te motiveren, maar ook weer een verwachtingspatroon creëren waaraan je moet voldoen. Dus als je gaat zeggen, ik ga alle kracht uit je halen, dan krijg je weer een verwachtingspatroon. En vaak heb je al negatieve ervaringen gehad, of mensen met label, met ADHD onder andere. En dan komen ze weer misschien in een spiraal terecht. Dus het is een beetje contradictie bij mij.
Snap ik heel goed, ja.
Maar het gaat meer om te laten zien dat het gewoon maar een label is en dat je gewoon heel veel zelf kan doen en dat er ook gewoon heel veel positiviteit omheen hangt. Maar ook wat ik al eerder zei, dat het omarmen van wat niet goed is, ook positief is.
Ja.
Het is niet alleen maar positief, soms ook gewoon helemaal niet fijn. En gewoon kloten. Maar om dat te kunnen omarmen, is ook positief. Dat zal
een
ook bijdragen.
Acceptatie.
Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Dus het faken van dat je je goed moet voelen en moet voldoen, is juist niet wat de bedoeling is. Het gaat gewoon veel meer om accepteren dat wat er is. En ook wat niet fijn is.
De vraag die ik stelde kan ook dubbel geïnterpreteerd worden, want ik dacht, wat jij ook zegt, van een label is een label en er zitten allerlei kenmerken aan. En sommige kenmerken zijn lastig voor een persoon en lastig voor een omgeving. Mm-hmm. Of. En ik dacht met kracht ook van, ja, er zijn natuurlijk ook mooie kanten. Je hoort heel veel mensen die bijvoorbeeld ADHD hebben, die heel creatief zijn bijvoorbeeld. En wat jij heel goed zegt is, ja, het is ergens waar je last van kan hebben, alleen maar als positief beschouwen. Mm-hmm. Dat kan ook heel vervelend zijn.
Zeker.
En dat is ook inderdaad niet helemaal wat ik bedoel. Wat ik bedoel te zeggen is, als ik naar jou luister, dan ben jij heel erg bezig met vanuit de lifestyle kijken, hoe kan ik omgaan met mezelf en met bepaalde kenmerken en eigenschappen die ik heb. En misschien juist wel dat daardoor de mooie kant van ADHD naar voren kan
dat
komen.
Kan zeker.
Klopt dat als ik dat zeg?
Nou ja, ja en nee.
Vertel.
Dat is zeker mooi om te laten zien dat een persoon uniek is en krachten heeft waarvan hij misschien niet denkt dat hij ze heeft, of dat die al aanwezig zijn waar je heel veel mee kan doen.
Ja.
Wat ik wel weer een gevaar vind, is dat bij het labelen vaak, we hebben jou en mij in dit geval. En ik heb ADD en jij niet. We zijn allebei creatief, daar gaan we even uit. Een bepaalde intelligentie. En je bent heel goed in het oplossen van problemen en veerkrachtig. Nou, jij hebt dat label niet. En dan zeggen ze, nou, Annemiek, wat goed dat je dat allemaal kan. En supermooi en dat in jou zit. Hè? En het zit ook in jou. Nou goed, dat is hartstikke fijn. En daar voel je ook prettig bij. En bij mij bijvoorbeeld zeggen ze van, nou, Bart is creatief en hij is oplossend en hij heeft veerkracht, omdat hij ADHD heeft. En dan hang je weer al die voordelen aan ADHD. Dus weer niet aan de persoon. Dus ik vind dat ook gewoon weer.
Dan is het positieve stigmatisering.
Dat is het.
Ja, precies.
Het gaat misschien wel een beetje ver, maar ja, zo zit
maar
daar wel.
Dat is het wel, ja.
Zo kijk ik daar wel naar zelf. Dus, en daarom ben ik ook altijd een beetje met mezelf aan het levelen van, ja, hoe zal ik dit brengen, wel of niet. Dus, en soms moet je het ook maar gewoon gaan communiceren. Want anders is voor mensen ook helemaal niet meer duidelijk wat het nou is. Maar al filosoferend is het wel heel interessant om daar wat dieper op in te gaan soms.
Nee, maar dat is ook. En dat is ook fascinerend inderdaad aan het stukje labels. Want als ik naar mezelf kijk, vond ik het op een gegeven moment heel prettig om een label te krijgen.
Zeker.
In mijn geval was dat recidiverende depressiviteit. Omdat ik het gevoel had dat waar ik last van had, erkend werd. Maar tegelijkertijd, inderdaad, het is soms ook voor anderen heel makkelijk om het meteen daaraan toe te schrijven.
Ook
en niet
dat?
Alleen voor anderen, ook voor mezelf natuurlijk.
Zeker.
Tegelijkertijd vind ik het wel, want dat is het lastige met labelen, maar vind ik het ook interessant dat de naam van jouw bedrijf wel de naam van het label draagt. Heb je daar bewust over nagedacht?
Toen nog niet. In het begin niet, helemaal niet juist. Maar ik heb mijn periode ook gehad dat ik me ging afzetten tegen het label. Omdat ik zag dat er ook gewoon veel ellende gaf. In plaats van alleen maar positieve dingen. Dus ik heb me daartegen afgezegd. Maar als je een bepaalde doelgroep wil bedienen en helpen, ja, dan moet je het wel gaan benoemen. Wat het grootste gedeelte, waar ze zich op aangesproken voelen. Anders bereik je ze niet.
Ja.
Dus zo heb ik ook weer wat zachter naar het label leren kijken. Dus dat heeft me wel even wat teruggebracht, zeg maar.
Toch nog een beetje het accepteren ervan. Ja, en dat is het ook, hè. De labels zijn uiteindelijk bedoeld om je te helpen. Maar ja, die hebben natuurlijk soms ook een gewoon ingewikkelde kant.
Ze hebben zeker een functie.
Ja.
En ik denk meer niet vanuit het klassificeren, zeg maar, dat je dat bent geworden en in de boeken zo komt.
Ja.
Maar als een diagnose stellen vanuit een holistisch beeld, dit is anemiek met allerlei gedragskenmerken. En uiteindelijk geven we dat een bepaalde naam.
Nou, ja.
Of dat wel of niet helemaal goed is, dat laten we nu even in het midden. Maar het begint bij mensen vaak, bij herkenning. Dat ze herkennen van, oh, ik ben niet alleen. Of ik ben helemaal niet gek hoe ik denk. Terwijl iedereen dat vindt. Dus dat is wel een heel mooi vertrekpunt.
Ja, absoluut.
Maar het gevaar is vaak dat ze daar in het vertrekpunt blijven. En gaan geloven dat ze dat zijn. Wat ook weer beperkend is. Dus dan wordt het label weer beperkend. Dus ook daar zit weer een bepaalde nuance aan. Maar het heeft zeker ergens een waarde.
Als ik zo naar je luister, dan ben je dus heel erg bezig met mensen coachen daarin. Mensen voorlichten over wat ADHD kan zijn,
mm-hmm.
om het zo maar te zeggen. Zijn er meer dingen die je vanuit jouw bedrijf doet?
Ja, er zijn een aantal dingen die zich in de loop van de tijd hebben ontwikkeld. En het gaat ook door de fases heen die ik zelf heb doorlopen. Dus uiteindelijk het platform ADHD Positief is de erkenning en herkenningstuk. Een stukje humor erin. Daar ben ik mee begonnen. Uiteindelijk dacht ik van ja, maar nu heb ik genoeg van de herkenning. Maar hoe dan? Hoe ga je ermee om? Daar was ik al heel lang mee bezig.
Ja.
Ook samengewerkt met wetenschappen, slaapwetenschappers met ADHD en psychologen en coaches. Ook nog steeds meer kennis gekregen. En toen had ik een soort eureka moment van ja, ik ga hier een methode voor ontwikkelen hoe iemand met ADHD beter kan leren slapen en meer rust in zijn hoofd krijgt. Toen heb ik de routinehackermethode ontwikkeld. Dat is een van de onderdelen van het bedrijf. Dus dat is een methode hoe je beter leert slapen en meer rust in je hoofd krijgt. Gedeeltelijk vanuit eigen ervaringen, maar ook door samen te werken en te leren van de community waar 12.500 mensen in zitten. En ook met wetenschappers en psychologen samen te werken. Daar heb ik een methode voor ontwikkeld. Het is onderdeel geworden van bartlucassen.nl.
Op jouw website zie je ook zo mooi allerlei verschillende thema's terugkomen die van toepassing zijn op ieder persoon in het leven eigenlijk. En dan heb jij gespecificeerd van, goh, wat kan nou helpen als je ADHD hebt?
Eigenlijk wel. En, maar als je het afpelt, dan gaat het over gedragskenmerken.
Precies.
En dus heel veel mensen zullen zich aangesproken voelen op wat er staat. Los van de labels. En zouden ook echt iets aan kunnen hebben. Maar uiteindelijk richt ik me op mensen met ADHD, ADD. Dus dat is waar het over gaat. En dat is de benoeming weer van het probleem waar we het net over hadden.
Ja.
Maar ik richt me veel meer over waar loopt iemand tegenaan en hoe zou je daar beter mee om kunnen leren gaan.
Precies.
Ja.
Nou is ADHD best wel een bekend fenomeen. Veel mensen die hebben het erover. Mm. Maar heel veel mensen gebruiken het ook als een soort van grapje. Zo van, oh ja, dat is mijn ADHD. Of sommige mensen zijn zelf niet gediagnosticeerd met ADHD. Maar maken daar dan toch een grapje van. Van, oh ja, nou ik zal wel ADHD hebben.
Ja.
Hoe voelt dat voor jou als mensen dat doen?
Eigenlijk, als je naar de Facebook community kijkt, staat vol met deze grapjes. Daar ben ik ooit ook mee begonnen.
Oh ja?
Dus een beetje grapjes erover maken is niet erg. Eigenlijk boeit het me helemaal niet zo.
Nee?
Nee. En mij raakt het in die zin niet, maar ik weet wel dat heel veel anderen raakt. Dus ik kan wel in het verweer gaan als ik denk dat ze andere mensen daarmee kwetsen of proberen te kwetsen. Maar zelf maakt het me niet zoveel uit. Ik lachte zelf ook. Ik lach de hele dag om mezelf wat ik allemaal aan het doen ben. Dus,
het is wel een onderdeel ook van stigmatisering, hè? Tenminste.
Zeker. Maar, kijk, als je zelf gaat geloven dat je ADHD hebt en dat je wat je doet daardoor komt. En je gaat dat met jezelf doen. Dus dan stigmatiseer je jezelf. Ja, dan is het wel problematisch.
Ja.
Dat is vervelend voor die persoon.
Ja.
Vaak hebben ze niet eens meer door dat ze het aan het doen zijn.
Ieder mens mag er ook op zijn of haar manier of dienstmanier mee omgaan.
Tuurlijk.
Wat zou je tegen mensen zeggen die zeggen, nou ja, ADHD, dat zit toch tussen je oren?
Ja. Ja. Ja, nou fijn. Bedank je wel. Ja. Dat wist ik nog niet.
Dat is het.
Ga ik heel diep filosoferen. Nee, ja, het is fijn als jij dat denkt, dan moet je dat zelf weten. Maar kijk, dat is ook het grappige met heel veel dingen, maar ook met ADHD. Heel veel mensen hebben daar al beeldvorming en een mening over. En die luisteren niet eens meer naar mij om mij te begrijpen, maar om te reageren. Nou, dat filter ik zo uit. Beetje de bullshit factor. Dan denk ik, ja, prima, vind jij dat lekker. Maakt me niet veel uit.
Wat grappig, want ik vind het echt heel inspirerend. Ik heb deze vraag natuurlijk aan heel veel mensen inmiddels gesteld. En heel veel mensen hebben toch de neiging, en die ken ik van mezelf, om uit te leggen dat het serieus genomen moet worden. Ja. En wat jij eigenlijk zegt is, dankjewel voor dit inzicht.
Ja.
Punt.
Ja.
Als je dat zo zegt, dan denk ik, dat is echt wel eigenlijk een heel goed antwoord. Want jij laat het bij de ander.
Ja.
Dankjewel voor het inzicht. Doe ermee wat jij wil. Maar je neemt het niet te serieus.
Nee.
Vind ik mooi.
Nee.
Ja.
Ik werd door jullie benaderd weer. En ik voelde me wel gevleid. En leek me leuk om een podcast op te nemen. En toen ging ik weer verder onderzoek doen. En toen kwam ik bij jullie op de site tegen dat jullie voor ADHD als een hersenaandoening zien. Ja, dan kraak ik wel even in het verweer. Omdat ik gewoon niet geloof dat het een hersenaandoening is. En dat de meningen daar ook over verschillen. Maar dat er ook steeds meer onderuit gehaald wordt dat dat niet op die manier in elkaar zit. Dus daar had ik weerstand op. En daar heb ik dus over contact genomen met jullie. Van joh, ik heb mijn twijfels. Een heel leuk gesprek over gehad met Jasmijn, ook jouw collega. En ook dat de Hersenstichting, ik zal niet zeggen waar ze wel en niet in geloven, maar wel op een andere manier ook naar labels wil kijken. En ook met ervaringsdeskundigen wil praten. Dus eigenlijk vond ik eigenlijk super mooi dat jullie ook daarvoor kwetsbaar opstelden om dat met mij te gaan doen.
Nou, want, wat goed.
Ik wilde ook niet een strijd overvoeren, zal ik ook nooit doen. Want iedereen mag zijn eigen inzichten hebben. Maar ik vind het wel heel mooi dat er ook ruimte is voor mij. Om het verhaal te doen, misschien namens vele anderen. Dus daar ben ik daar waardeer ik heel erg. Dus ook dank je wel dat dat kan.
Nou ja, dat is echt heel fijn dat jij dat zegt. Want kijk, weet je, vanuit de Hersenstichting volgen we natuurlijk de wetenschappelijke kennis. Ja. En vanuit daar wordt het ook op de website bijvoorbeeld aangeboden.
Ja.
Maar we zijn juist deze podcast bijvoorbeeld ook begonnen om te kijken van, kunnen we de verhalen erachter vertellen?
Ja.
En de ervaringen. En dat is heel belangrijk. En daarom vinden we het echt te gek dat je dat wil. En ik denk ook, we hebben ook wel eerder een gesprek gehad met Sarah Durston over labels. Een label op zich doet ook iets met iemand. En het is wel belangrijk om daar kritisch op te blijven. En ik ben zelf natuurlijk ook ambassadeur.
Ja.
En dus ik heb ook dit.
Ik ook een beetje nu.
Ja, absoluut. Je hoort erbij.
Ja.
Maar vanuit daar heb ik zelf ook die overweging op een gegeven moment gemaakt. Ik weet nog dat toen ik ambassadeur werd, dat we de campagne hadden, een hersenaandoening heb je niet alleen. En mijn diagnose is recidiverende depressiviteit. Dus dat was ook, sommige mensen vonden dat echt heel stigmatiserend. Mm-hmm. Dat zo in beeld gebracht werd. En dat begrijp ik ook. Maar vanuit mij was de overweging toen van, ja, wat ik heel belangrijk vind is dat de Hersenstichting onderzoek doet.
Yeah.
En onderzoek is sowieso nodig. En het is sowieso belangrijk dat verhalen verteld worden. En vanuit daar ben ik me gaan inzetten. En ik vind het heel tof van jou dat jij dat ook gevoeld hebt van, dat je het aangekaart hebt. Dat je zei, hier voel ik me niet prettig bij. Maar ik wil wel mee in wat jullie doen. Namelijk de verhalen vertellen.
Ja.
En het houdt ons scherp. Want al moet ik niet helemaal ontzeggen, want ik ben freelancer.
Ja. Nee, maar zo mooi. Neem het gewoon vanuit de Hersenstichting.
Het wordt ook echt vanuit de Hersenstichting, wordt er over nagedacht hoe er omgegaan kan worden.
Heel
met.
En ik zie dat een soort, supermooi. Nee, en ik zie dat een soort paradigma shift is. Naar een nieuw denken, een andere manier tegen dingen kijken. Dat duurt heel lang.
Ja.
En ik denk dat ik op mijn manier als een druppel op een gloeiende plaat ook een bijdrage aan leveren. Maar als we dat met heel veel mensen doen en verbinding zoeken, juist mij ook waar je weerstand op voelt, denk dat dan samen superver kunnen komen om beeldvorming ook te veranderen.
Nou, maar dat is het. Super bedankt voor
dankjewel.
Dit gesprek, Bart.
Ja,
want je voegt echt iets toe.
Dankjewel. Nou, jij ook. En dat was ontzettend bedankt dat ik er mocht zijn.
Dank
dat was
je.
Leuk. Dank je.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Tussen je Oren. De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek, geeft voorlichting en zet zich in voor betere patiëntenzorg, revalidatie en participatie. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren, maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Geen aflevering missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening? Ga dan naar hersenstichting.nl/gevolgen.